Op een bepaald moment in de lente van 2019 merkte ik dat mijn appartement enkele onverwachte bezoekers had gekregen. Ze waren waarschijnlijk niet door de deur binnengekomen, maar door het raam. En lange tijd had ik ze niet in de gaten gehad. Pas toen ik naast het raam toevallig wat mos zag groeien, in een aardewerken plantenbak in de vorm van een varken, drong enigszins tot me door dat er een inval bij ons had plaatsgevonden. De sporen van het mos nestelden zich rond een piepklein schijfkaktusje met bladeren die wel iets weg hadden van konijnenoortjes, dat ik jaren eerder voor mijn verjaardag had gekregen van een vriendin. Ik heb het altijd akelig gevonden dat het zo kil en klam is naast mijn keukenraam. Er komt daar nooit zon, en de cactus waarschijnlijk ook. Maar hij voelde zich er thuis. Hij begon zich te delen, te differentiëren, greep naar de potgrond met haarachtige wortelstokjes en kreeg piepkleine blaadjes. Toen liet hij lange, slanke sporofieten opkomen, klaar om hetzelfde proces voor te zetten als zijn voorouders buiten het appartement. Al snel schoot er een minibosje op uit het varken. Vergeleken met vaatplanten hebben mossen een betrekkelijk rechtstreekse relatie met water en lucht. In haar boek Gathering Moss merkt Robin Wall Kimmerer op dat eencellige bladeren van mossen lijken op de alveoli van menselijke longen, omdat ze vocht nodig hebben en rechtstreeks in contact komen met de lucht. Op Antarctica, waar geen bomen groeien, hebben wetenschappers ze gebruikt als boomringen. De mossen doen verslag van elke zomer, doordat ze, terwijl ze vanuit hun punten uitgroeien, chemicaliën opnemen uit de omgeving. Terwijl ik in mijn keuken zat, kon ik het verslag dat dit dolende mos schreef natuurlijk niet lezen, maar het vertelde me in elk geval wel: ik leef. En de volgende dag, ik leef nog steeds. Ik herlas Gathering Moss tijdens de vroege lockdowns van de COVID-19-pandemie. De tijd voelde destijds aan als verstart, maar het mos groeide gestaag door, zowel binnen als buiten het appartement. En door de pandemie was mijn aandacht een stuk kleinschaliger geworden. Ik liep in Oakland rond als een samenzweringstheoreticus die alles vanuit merkwaardige invalshoeken bekeek. Mos hield van tussenruimte, waardoor het vaak precies op plekken zat waar ik onder normale omstandigheden niet zou kijken. Tussen de scheuren in het trottoir voor mijn appartement, tussen het asfalt van de weg en het putdeksel, tussen de muur van de supermarkt en het trottoir, tussen de bakstenen. Ik begon het mos te zien als de handtekening van het water, zowel qua plaats als qua uiterlijk, omdat het overal groeide waar zich in het verleden water had verzameld, maar ook onmiddellijk op de regen reageerde. Na een lichte regenbui breidde het zich binnen enkele minuten uit en werd het groener. Het mos liet me nadenken over zowel zeer korte tijdschalen, zoals de veranderingen in de hoeveelheid vocht die zich van minuut tot minuut voordeden, of het moment waarop een sporen begon te groeien in mijn plantenbak, als zeer lange evolutionaire tijdschalen, omdat mossen tot de allereerste planten behoorden die op het land leefden. Maar beide uiteinden van het tijdspectrum brachten me ook in herinnering hoe onmogelijk het is om iets vast te pinnen op één bepaald moment. Een heel menselijk streven. Aan de ene kant stuitte ik bijvoorbeeld op meningsverschillen over de vraag wanneer een sporen officieel is ontkiemd. Is het zover als de sporen een bepaalde hoeveelheid water heeft opgenomen? Of wanneer de kiembuis zich heeft gevormd en de celwand is gescheurd? Aan de andere kant zijn de vroegste mossen honderden miljoenen jaren geleden geëvolueerd uit aquatische algen. Maar het zou absurd zijn om te proberen het exacte moment van deze vernieuwing vast te stellen. Of zelfs maar van het tijdstip waarop de gast op mijn vensterbank als aparte soort is ontstaan.